Goedemiddag luisteraars, u bent weer verbonden met de Zuidoverkerk, alwaar voor u zal voorgaan dominee Anen, dominee van de Boogaard eventueel en dominee Vogel. Mijn naam is Dick Brouwer en na Münster Diakonie lees ik u de liturgie van de middagdienst voor. Na het welkom en mededelingen zingen we Psalm 118, vers 1 en 7 uit de oude berijming. Dus na het welkom en mededelingen Psalm 118, vers 1 en 7 uit de oude berijming. Na het stilgebed en votum en groet zingen wij Psalm 87. Dus na het stilgebed, votum en groet zingen wij Psalm 87. De schriftlezing zal zijn uit Matteüs 4, vers 12 tot 25. Dus de schriftlezing zal zijn Matteüs 4, vers 12 tot en met 25. Dan zingen we met de zondagshoop Psalm 100, vers 1 en 3 uit de oude berijming. Dus Psalm 100, vers 1 en 3 uit de oude berijming. Hierna zingen we gezang 47. Dus gezang 47 uit de liedbundel. De verkondiging zal zijn met als thema Jezus in Capernaum, maar ook in Crispijn. Dus de verkondiging heeft als thema Jezus in Capernaum, maar ook in Crispijn. Na de verkondiging zingen we uit opwekkingsbundel nummer 58, dus opwekking nummer 58. Hierna zal de dankzegging en voorbeden plaatsvinden. En de collecte zijn voor de kerk en het eigen jeugdwerk. Dus er zijn twee rondgangen voor de kerk en het eigen jeugdwerk. Vervolgens zingen we opwekking nummer 430. Dat is dan tevens de geloofsbelijdenis. Dus opwekking 430, dat is ook de geloofsbelijdenis. En de slotzang zal zijn uit opwekking nummer 346. Dus de slotzang zal zijn uit opwekkingsbundel nummer 346. De kerkenraad van de Christelijk Gereformeerde Kerk Dordrecht-Zuid wenst u een gezegende dienst.
Goedemiddag, gemeente. Broers en zusters, jongens en meisjes, gasten in ons midden. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook de mensen die thuis met ons meeluisteren of later deze dienst luisteren. Hartelijk welkom. Speciale dienst gericht op het evangelisatiewerk. En wil ook welkom heten broeder Wim Manen en broeder Dick van der Bogert. We zijn blij dat zij in ons midden zijn en ook deze dienst leiding geven. Het is ook uniek. Het is voor het eerst dat er een hervormde predikant bij ons voorgaat. En het is ook voor Wim Manen de eerste keer dat hij in een christelijk-gereformeerde kerk voorgaat. Dus het is bijzonder om dat met elkaar te beleven. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 118. Het eerste en het zevende vers in de nieuwe berijming. En namens de kerkraad mag u in de oude berijming, sorry. En namens de kerkraad mag u een gezegende dienst wensen.
Thank you. onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar Psalm 87 zingen in de berijming van het liedboek. Op Sion's berg sticht God zijn heilige steden. zullen met elkaar bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we zijn hier vanmiddag weer gekomen om samen te luisteren naar dat wat u te zeggen hebt. En we willen u danken dat we dat ook vanmiddag weer mogen doen. En dat onze broeder Dick van der Boogaard hier mag zijn. En dat onze broeder dominee Wim Aane hier mag zijn. En dat we ook samen mogen nadenken over wat het betekent dat u ook vandaag werkt. Ook op plekken in Nederland waar eigenlijk geen kerk meer is. En dat we ook vandaag weer horen dat het evangelie niet zomaar een verhaal is, alleen maar voor mensen die ermee zijn opgevoed, maar dat het het woord van u is, dat krachtig is en dat mensen kan veranderen. Vandaag, hier, in deze kerk, mensen die het altijd al geweten hebben, ook van mensen die het nooit gehoord hebben. Ook mensen hier in Nederland en niet alleen ver weg. En we bidden van u. Wees u zo met uw Heilige Geest in ons midden, dat we het inderdaad ook als een woord van u voor ons horen, maar dat we daardoor ook aangezet worden om te geloven in de kracht van uw woord. Dat we inderdaad niet denken dat het alleen maar iets is voor ons soort mensen, die het al ons hele leven lang gehoord hebben. Maar dat uw woord iets is wat levens verandert. Ook vandaag in 2014, ook hier in Dordrecht. We bidden daarom of u onze ogen, onze harten daarvoor wil openen. Dat we, om het zo te zeggen, ook goud in handen hebben als we uw woord in handen hebben. Dat dat niet zomaar iets is, de Bijbel. Dat uw woord niet zomaar een verhaal is voor mensen die het bekend is. Maar dat u daardoorheen, door uw geest, tot mensen spreekt, tot harten van mensen spreekt. En mensen een ander leven geeft. Want ja, we weten dat we ook eenmaal allemaal voor uw rechterstoel moeten verschijnen. Dat weten we. En wat een zegen is het dan dat we voor die tijd uw woord al gehoord hebben. En we bidden van u, geef ons dat te verstaan. En dat we daar ook van doordrongen zijn. Zodat we dat woord van u meenemen. In ons eigen hart en daarom ook in ons eigen leven. Zegent u zo hem die uw woord opent. Als we naar de verkondiging daarvan luisteren. Zegent u degene die voorgaat in de dienst der gebeden. Zegent u de kinderen die straks naar de zondagschool gaan. Zegent u allen die thuis meeluisteren. Wees u overal waar ook vanavond of vanmiddag uw woord klinkt. We danken u dat we dat aan u mogen vragen. Goede herder. Wees u zo bij ons. Hoort u ons en zegent u ons in het spreken en in het luisteren, in het zingen, in het orgelspelen, in het geven van onze gaven. Wees u zo bij ons en hoort u ons om Jezus wil. Amen. Dominee Aane zal de schriftlezing verzorgen en ook de verkondiging houden.
We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en zoals aangegeven Matthäus 4 vanaf vers 12 tot en met vers 25. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat er boven begin van Jezus' verkondiging. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en hij ging wonen in Capernaum, aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hen. Jezus trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagoge. Hij verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en hij genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Alle die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht en hij genas hen. En grote groepen mensen volgden hen uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan. We zingen nu met de kinderen Psalm 100 uit de oude berijming en daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool en we wensen ze daar een goede tijd toe. Psalm 100 vers 1 en vers 3 zingen we. Straks in aansluiting op de preek zingen we uit de opwekking lied 58, Vrede zij u, gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. Gemeente van Jezus Christus, Jezus in Crispijn, dat thema werd mij aangereikt voor deze dienst. Maar wat je ook zoekt in de Bijbel, concordantie, Google, je vindt het niet terug, in de hele Bijbel niet. Crispijn komt er niet in voor. En daarom begin ik maar ergens anders. Het lijkt er een beetje op. Jezus in Capernaum. Want daar ging hij namelijk wonen. Toen hij een jaar of 30 was. Nadat hij door Johannes de Doper is gedoopt in de Jordaan. Nadat die stem uit de hemel heeft geklonken. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou heb ik mijn welbehagen. Na die periode van verzoeking in de woestijn, en eigenlijk hoort het daar op deze eerste zondag in de 40 dagen tijd over te gaan, maar na die verzoeking in de woestijn lezen we dat Johannes wordt gevangen genomen. Johannes is een ware profeet en hij heeft net als Nathan ook de koning aangesproken op zijn zonde, op zijn overtredingen. Alleen Nathan maakte mee hoe koning David zich bekeerde, berouw toonde en Johannes niet. Johannes wordt gevangen genomen. En dan staat er dat Jezus uitwijkt naar Galilea. En dat woord dat kan iets hebben van hij ging op de vlucht. Hij wilde niet zelf het lot ondergaan, zou je kunnen denken. Het zou ook iets kunnen hebben van nu was zijn tijd heel specifiek gekomen om datzelfde te doen wat Johannes de Doper deed, mensen oproepen tot bekering, tot een nieuw leven. En dan lezen we dat hij gaat wonen in Capernaum. Hij liet Nazareth, waar hij opgegroeid was, waar Jozef en Maria woonden, hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Capernaum aan het meer van Galilea in het gebied van Zebulon en Naftali. En eigenlijk is dat heel bijzonder. We lezen ergens dat Jezus zegt dat de Zoon des Mensen geen plaats heeft om zijn hoofd neer te leggen. En dan krijg je haast het idee, heeft hij dan 3 jaar onder de brug geslapen? Dat heeft hij niet. Hij heeft wel rondgereisd en was aangewezen op de gastvrijheid van anderen. Martha, Maria, broer Lazarus en anderen die hem ter wille waren. Maar hij had ook een huis. Hij betrok een woning in Capernaum. In Matthäus 9 wordt verteld over die verlamde man die door het dak wordt neergelaten. Ze breken daar gewoon een stukje uit. En wellicht, waarschijnlijk, was dat het huis waar Jezus zelf in was gaan wonen. Maar in Capernaum gaan wonen, dat is niet vanzelfsprekend. Dat is het zeker niet voor Jezus. Het is in het noorden van Israël, Galilea bovenin, in het midden Samaria. Nou, dat is natuurlijk helemaal mis, dat mengvolk daar. Maar Judea, met Jeruzalem, met Bethlehem, dat was eigenlijk het gebied waar je hoorde te zijn. En zeker als je een grote carrière voor de boeg zou hebben als rabbi. En we weten, Jezus die was op zijn 12e jaar al veelbelovend. Toen werd er al opgekeken van de kennis die hij had. Dus hij had eigenlijk het beste naar Jeruzalem kunnen gaan. Naar de tempel, waar de rabbijnen waren, waar de geleerdheid was, waar de geestelijkheid zetelde. Daar had hij kunnen gaan wonen. En daar had hij kunnen werken. Daar had hij leerlingen om zich heen kunnen verzamelen. Maar Jezus kiest voor Capernaum, Jezus kiest voor Galilea, het gebied van Zebulon en Naftali. 2 zonen van Jacob, 2 zonen die door een vader ook gezegend worden. In Genesis 49, voor zijn overlijden zegent hij zijn zonen, ook Zebulon, ook Naftali. Maar tegelijkertijd zijn dat stammen die ongehoorzaam zijn. We lezen daarover in Richteren 1, nadat het land helemaal is veroverd. Dan lezen we dat er stammen zijn, en vooral in het noorden, die niet gedaan hebben wat ze hadden moeten doen. De Canaanieten verdrijven. Die hadden radicaal verdreven moeten worden uit hun eigen land. Nou, dat is mooi, zou je zeggen. Zij hebben al iets begrepen van wat Jezus bedoelde met genade, met barmhartigheid, dat je mensen niet zomaar wegjaagt uit hun gebied. Logisch dat we dat zeggen, maar dit ligt toch een beetje anders. Israël mocht naar het beloofde land toen de maat vol was. De maat van de zonde van de Canaanieten. Daarom duurde die periode van slavernij in Egypte ook zo lang. Hebben ze daar zo lang moeten zuchten onder de slavernij. Maar dan komt er een moment dat God zegt, nu is het genoeg. De zonde van de Canaanieten, die zaken die de Heere God gruwelen noemt. Dat ze kinderoffers brachten, bijvoorbeeld. En dat ze zich schuldig maakten aan allerlei occulte praktijken, dat ze de doden raadpleegden, dat er waarzeggers waren. Ze hebben de Canaanieten niet allemaal verdreven, en dat is merkbaar gebleven. Door de eeuwen heen werd merkbaar dat er heidense invloeden waren. In vers 15 wordt het ook zo genoemd, het Galilea van de heidenen, land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar de zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen. Daar gaat Jezus wonen. In een wat grotere plaats dan Nazareth, maar wel in een gebied wat slecht bekend stond. We weten het van Nazareth, kan er uit Nazareth iets goeds voortkomen. Maar in Jeruzalem zullen ze op dezelfde manier over Capernaum gesproken en gedacht hebben. Nou komen we in dit gedeelte een citaat tegen dat je vooral hoort in de adventstijd en met kerst. Die hele bekende woorden, het volk dat in duisternis ronddoolt, het ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, ze worden door een helder licht beschenen. En dan verderop in vers 5, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Prachtige symboliek, de donkere dagen voor kerst. Waarin we stilstaan bij de komst van de Messias, dat kind dat geboren is, de heerschappij rust op zijn schouders, wonderbare raadsman, vredevorst, geweldige woorden, die we vooral in die periode van het jaar lezen. Maar soms is het goed om dan ook eens even terug te bladeren. Het volk dat in duisternis wandelt, wie is dat, wie zijn dat, wat is dat voor volk? En waar komt die duisternis dan vandaan? En dan blijkt dat het over dit gebied gaat. Het laatste vers van hoofdstuk 8. Zoals het land van Zebulon en Naphtali in het verleden smadelijk bejegend is, zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het over Jordaanse en het domein van andere volken. Daarin al een profetie over de komst van Jezus, waarin het voor dat gebied anders wordt. Gaan we nog even terug en dan zien we ook wat er aan de hand is. Ik stel mijn vertrouwen, zegt de profeet, in de Heer, hoewel hij zich voor het volk van Jacob verborgen houdt. Ik heb mijn hoop op hem gevestigd. Ik heb met de kinderen die de Heer mij heeft gegeven een teken voor Israël, een zinnenbeeld van de Heer, van de hemelse machten die op de Sion woont. En dan komt wat er aan de hand is. Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren, elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden, ga dan alleen af op dit onderricht, op mijn getuigenis. Spreek uitsluitend volgens deze woorden, waartegen geen bezwering bestand is. Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger lijden en in woede de koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis. Donker en somber is het, nacht overal. En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen. Over het volk dat in duisternis ronddoolt, waar die geweldige profetie over gesproken wordt, daar moet je dus niet te licht over denken. Het gaat om echt inktzwarte duisternis die te maken heeft met allerlei heidense praktijken, met occulte praktijken die mensen vervreemden van andere mensen, vervreemden natuurlijk ook van God, maar ook van hun eigen bestaan. Inktzwarte duisternis. En in die duisternis komt Jezus, niet even om het licht aan te doen, maar daar gaat hij wonen. Daar verbindt hij zich mee, daar wil hij mee te maken hebben. Niet in Jeruzalem, niet bij de tempel, bij het Sanhedrin, maar in Capernaum, Galilea, land van Zebulon en Naphtali. Waar hij ook die bezeten man tegenkomt met een legioen aan demonen, die door Jezus wordt bevrijd, waar vele mensen ziek zijn, in de duisternis leven. En Jezus is daar en Jezus verkondigt daar de komst van het koninkrijk. Hij geneest, hij bevrijdt, hij geeft mensen te eten. Hij is er als er een bruiloft wordt gevierd die bijna in het honderd dreigt te lopen omdat er wijn op is. Maar Jezus redt het feest, Jezus redt de eer van die jonge mensen. We zien hier gebeuren waar het in Johannes 1 al over gaat. Als er gezegd wordt dat het licht schijnt in de duisternis, dat het woord vlees geworden is, of in de nieuwe Bijbelvertaling mens, dat hij werkelijk mens geworden is, dat hij onder ons gewoond heeft. Dat blijkt dus heel letterlijk het geval te zijn. Hier wordt werkelijkheid wat staat in Filippenzen 2, dat Jezus zijn verblijf bij de Vader in de hemelse heerlijkheid, dat hij zich daar niet krampachtig aan vastgeklemd heeft. En we zien dat soms gebeuren in allerlei bedrijven, mensen op allerlei posities die vechten als een leeuw om te blijven wie ze zijn, om hun positie, hun eer en hun riante salaris en de leaseauto enzovoort, om dat niet kwijt te raken. Nee, Jezus had de hoogste positie en de grootste heerlijkheid en hij heeft het afgelegd, hij heeft het ingeleverd. Hij werd mens, geboren in een kribbe, om van daaruit naar het kruis te gaan. En dan zegt Jezus in Johannes 20, daar komen die woorden uit het lied vandaan. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Op de avond van Pasen, als die door de dichte deur komt, die discipelen die het toch nog niet konden bevatten en de deur op slot hadden gedaan, maar Jezus komt. Hij zegt, vrede zij u. En dan laat hij de gaten in zijn handen en in zijn zij zien. Daar komt die vrede vandaan. De straf die vrede aanbrengt was op hem, belijden we met Jesaja 53. Maar dan zegt hij, vrede, shalom, zij jullie, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. En zoals of gelijk, dat betekent dan, ik ben gezonden en ik zend nu ook jullie weer uit. We zijn allebei zendelingen, hoewel aan de zending van Jezus bijna dan een einde gekomen is op deze aarde. Maar het betekent ook op dezelfde manier. Op dezelfde manier waarop ik gezonden werd, zend ik ook jullie. Dus de zending van Jezus is het model waar de gemeente van Christus mee te maken heeft. Marco zei net dat dit de eerste keer is dat ik hier preek. Dat is niet helemaal waar. Ik mocht hier eerder voorgaan op een tweede Pinksterdag. En toen hebben we het over Jeremia 29 gehad. Ook zo'n onvoorstelbaar gedeelte. Daar is het volk van God, Israël, in ballingschap als straf. En dan komt er een schriftelijke profetie van Jeremia, die is nog in Jeruzalem. Zo spreekt de Heer, een hele echte profetie. En die zegt dan tegen het volk van God daar in Babel, ja, jullie moeten echt je tijd uitzitten. Bouw er maar een synagoge als je daar toestemming voor krijgt. Dan kun je in ieder geval elkaar bemoedigen. En dan kun je zo goed mogelijk proberen om trouw te blijven aan de wet van God. Dat staat er dus niet. Er staat, vestig je daar echt. Ga er wonen, leg er tuinen aan. Sticht daar gezinnen. En zoek dan de vrede, de shalom voor de stad. In de nieuwe Bijbelvertaling bloei. In andere vertalingen vrede. Maar zoek dan de vrede voor de stad, de shalom voor de stad. En bid voor die stad. Niet voor Jeruzalem, ook natuurlijk. Bid Jeruzalem vrede toe. Maar ook voor Babel. Vestig je er, zoek er vrede met woorden, met daden en woon er echt en bid voor haar. Jezus in Crispijn, daar zouden we het met elkaar over hebben. En dan zou je je kunnen afvragen, als Jezus nu leefde hier in ons land, hier in Dordt, zou die dan in Crispijn gaan wonen of toch liever in de binnenstad of in een van die nieuwe, wat ambitieuzere wijken. Want Crispijn, het is gelukkig allemaal wat beter geworden. Er zijn gelukkig verbeteringen doorgevoerd de afgelopen jaren. Maar het was natuurlijk wel heel nadrukkelijk een gebied waar heel veel blanke middelklaas mensen, ook blanke middelklaas christenen, zoiets van hadden van nou, dan kun je beter even omheen fietsen. Of te snel doorheen als het moet, als dat de kortste weg is. Maar je moet er niet te lang blijven, je moet er niet te vaak zijn. Van de week nog weer een keurige kerkgaande mevrouw, maar in de problemen geraakt. En ze had gelukkig een urgentie gekregen En ze krijgt een portiekwoninkje in Krabbehof. En ze ziet er als een berg tegenop. Want ja, allemaal Antillianen en allemaal anders. Het ruikt er anders. De mensen koken er anders. En ze kan niet anders. Ze moet er wel heen. Maar liever niet. Liever een andere wijk. Wat meer status. Wat meer mensen van je eigen kleur. Van je eigen positie. Enzovoort. Maar Jezus ging in Capernaum wonen. En misschien zou hij vandaag wel voor Crispijn kiezen. Of een van die andere straten waarvan wij denken Colijnstraat of zo. Kun je beter niet te vaak komen. En zeker niet als het wat schemerig wordt. Hij woont er niet natuurlijk. Jezus is teruggegaan naar de Vader. En misschien woont hij er ook wel. U kent dat bekende gedeelte uit Matteüs 25. Waar de mensen vragen, nou wanneer hebben we u dan hongerig gezien? Zagen we u naakt? Zagen we u in grote problemen? En dan zegt Jezus, het zou kunnen zijn dat je door die ander te ontmoeten, die ander in nood, dat je op die manier mij hebt geholpen. Mij in mijn nood hebt gezien en mij ter wille bent geweest. Betekent dat dan dat we met z'n allen echt en daadwerkelijk in Crispijn moeten gaan wonen? Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zei Jezus, zo zend ik ook jullie. Kan geen kwaad, je kunt er heel goed wonen, ik weet het uit ervaring. De mensen in Rotterdam-Delfshaven van de hervormde gemeente, die vertelden wel eens dat als ze zagen dat daar een woning leeg staat, dat ze dachten, aha, daar moeten christenen gaan wonen. Christenen die ons kunnen helpen om hier zout en licht te zijn. Om hier namens Christus aanwezig te zijn. En om hier namens Christus ons licht te laten schijnen. En shalom te zoeken voor dit deel van de stad. Maar misschien hoeven we niet allemaal morgen ons huis te koop te zetten. Of de huur op te zeggen. En dan te kijken of er in Crispijn iets te vinden is. Of in een van die andere wijken. Ik noemde net Filippenzen 2. Jezus die afdaalde vanuit de hemelse heerlijkheid. In een kribbe werd geboren en naar het kruis ging. Dat gedeelte begint met de oproep. Laat die gezindheid bij u zijn. Die ook in Christus Jezus zijn. Betekent wel dat we met elkaar geroepen zijn om eens na te gaan. Willen we daar echt mee te maken hebben? Willen we ons daar echt mee verbinden? Ook al wonen we er niet pal naast. Ook al vragen we niet of we een portiekfletje kunnen krijgen ergens in West. Maar wel de vraag of we werkelijk bereid zijn om vanuit diezelfde gezindheid te leven. Om niet krampachtig vast te houden wat we hebben. Maar om bereid te zijn om dingen op te geven. Om tijd op te geven, om misschien een positie op te geven. Om daar te zijn waar Jezus Christus had willen zijn als die vandaag had geleefd. Of we werkelijk bereid zijn om ons te verbinden met de mensen die door Jezus werden gezocht. En hij zocht vissers om zijn leerlingen te worden. Hij zocht zieken om ze te genezen. Hij zocht bezetenen om ze te bevrijden. Hij zocht hongerigen om ze te voeden. Hij zocht mensen in hun verlorenheid, in hun angst en hun pijn, met hun schuld en hun zonde, tollenaren met een hoop geld, maar doodongelukkig, om ze te vertellen dat er vergeving is en dat er genade is bij God. Hij zocht en hij ging wonen in de duisternis, omdat daar het licht het allerhardste nodig is. Amen.
Thank you. lieve mensen. Het is een broeders en zusters, een mooie en inhoudvolle preek, Wim. En ja, daar kunnen we wel wat mee. Jezus voor Crispijn. Geweldig, hè? En daar gaan we ook voor bidden. Daar gaan we danken. En we dalen ons met ons hart af. En we laten het Heilige Geest werken. Dat hij ons aan mag raken in de bemoedigingen die uitgesproken zijn. Om missionair met elkaar als gelovig in deze stad te dienen. Het Koninkrijk van God. Onze Heere. En onze Heere heeft daar recht op. Dat we hem dienen. Met heel ons hart. Met heel ons verstand. Met alles wat we hebben. En dan weet ik zeker dat je je zegeningen kunt tellen. Laten we bidden en danken. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor het samen zijn in uw huis vanmiddag. Heerlijk om even los weer te zijn van alles en nog wat wat ons vasthoudt, wat ons bindt. Soms zo'n dik programma, ook zelfs op zondag. Maar we mogen nu heerlijk in uw huis zijn. En elkaar zingen, bidden, elkaar aankijken, liefhebben. Maar vooral de liefde van u te ervaren, ook onder het woord, onder uw bediening. Onder de kracht, de leiding van uw Heilige Geest. Die inspireert, die wakker schudt, die ons bemoedigt. En die ons ook heen wijst, richting bepalend is. Dat hebben we gehoord uit het mooie woord van u. Jezus voor Crispijn. In deze stad Dordrecht. Een mooie stad. Waar gelukkig nog heel veel mensen geloven. Maar ook waar zoveel mensen niets meer van u willen hebben, willen weten. Of er gewoon door omstandigheden ook nooit over gehoord hebben. In die tijd leven we, Heer. En daarom hebben we elkaar ook opgezocht als kerken, als broeders en als gemeentes om ja, onze handen uit te strekken naar de stad, naar de wijk Crispijn, om te bouwen. Uw woord te laten horen, door te klinken en mensen soms letterlijk, we zullen het maar niet het dak open gaan breken, want dat lijkt me niet goed, Heer, maar wel dat we mensen voor uw voeten brengen, Heer. Dat we als ware mensen voor Jezus neer laten zakken. Die we ontmoeten in de wijk, naast ons als buren, of op ons feestje, of op ons werk, of waar dan ook. Maar ook zeker in Crispijn. Dat we mensen die we daar tegenkomen, of waar we voor onder arbeiden, of wat plannen zijn, Heer, die willen we graag aan uw hand bij u brengen. Aan uw voeten. Zoals wij dat ook hebben ervaren. En als we jong zijn, misschien nog zoekende zijn, Heer, dan bidden we ook vanmiddag. Heer Jezus, ook voor onze jongeren, dat ze aan uw voeten mogen komen. En wil u ze vandaag ook omhelzen, vanmiddag, in hun ziel, in hun hart, in hun hart. Raak ze aan. Al de verwarring van deze tijd, alle zorgen die er zijn, bemoedig ze, Heer, in hun ziel. Misschien ook om een beetje missionair te worden. Om je hart aan Jezus te geven, om daarvan uit te kunnen leven en anderen te kunnen delen en geven wat jij hebt gehad en ontvangen, zoals ik. En dat dank ik u, Vader. Dat ik en wij u als Vader mogen kennen. En Jezus als verlosser. Als redder van ons leven. En Heilige Geest die ons duidelijk maakt en aanraakt wie u bent, Jezus. Bemoedig zo de commissie die in het werk al een tijd bezig is. En wil u deuren openen, Heer. Er zijn al veel dingen gebeurd en gezegd. En het wordt steeds concreter. Ook zo met het samen zijn vanmiddag in uw huis. Dat zegt wat. Daar willen we in ieder geval mee bij u komen, maar ook met elkaar daar Over nadenken, maar vooral bidden en danken. Danken voor uw grootheid en uw liefde dat het al zover is. Dat we gewoon met verschillende kerken samen kunnen komen. En ik weet zeker, en dat mag ik ook uitspreken, er is een feest in de hemel. En natuurlijk ook bij ons hier. En dan gaan we straks ook met elkaar in die maaltijd vieren. En dan hopen we elkaar te bemoedigen, ook nog weer daar. Maar hier en nu, in dit huis, uw shalom, uw vrede. Voor de passie, voor de stad, Dordrecht en dan in de wijk Rispijn. Wat een zegen als we, Heer, daardoor geraakt zijn. Als gemeentes, maar ook als voorganger en ook als commissie of als broeders en zusters. En ook de jongeren. Heere God, we danken u daarvoor. En we bidden om kracht en wijsheid. Bewaring voor verkeerde dingen. Leid ons met uw geest. En dan mag ik ook uit ervaring spreken dat ik uw geest zo vaak heb zien werken. Op het onmogelijke. In de diepte van harten die verscheurd, verstoord zijn. Demonisch belast. Of wat dan ook. U bracht het licht. En u liet uw koninkrijk zien. En uw heerlijkheid. En heren, dat vragen we ook voor dit mooie moment. Maar ook voor wat er gaat komen. Dan bidden we om dat licht en die shalom en die vrede in onze ziel. En maak ons soms vrij van dingen die ons vast kunnen houden, omdat we zo veel dingen geleerd hebben. Maak ons vooral ook vrij om stappen te zetten in deze zorgelijke, moeilijke, geestelijk dode tijd. Dat kan zoveel bijdragen, heren, dat we vrij mogen zijn. En wat betekent dat? Dat betekent niet dat we alles maar kunnen doen, maar dat we in vrijheid mogen dienen zoals we zijn. Zoals we uw liefde voelen. Zoals we dat een ander gunnen. En daar bidden we voor. Voor onderlinge liefde. Vasthoudend. Schouder aan schouder. Om in Jezus naam. En in de weg van u, Heere, in Crispijn verder te ontwikkelen. Dat daar, en we mogen dromen ook van u. Dat er in de toekomst, en dan doen we dat even, daar een gemeente mag bloeien. Met alle kleuren. En dan hebben we het over eten gehad en geuren, dat maakt niet uit. Maar uw geest, dat die daar neerdaalt, of is neergedaald. En dat er feest in de hemel mag zijn. Als daar weer een gemeente tegen alle verdrukkingen en duisternis en demonen, dat die mag groeien. In de naam van Jezus. In Crispijn. Onder de mensen daar, wie het ook is, wij mogen allemaal bij Jezus komen. Wij zijn mensen door u geschapen en u houdt van ze en van ons. Zo bidden we dit in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve mensen, we gaan zo meteen onze gaven geven. Ook weer zo'n belangrijk onderwerp. Kerk hebben ze het ook altijd over geld natuurlijk. Dat moet niet te veel zijn. Dat eerlijk, want daar word ik soms ook wel eens een beetje moe van. Maar het is wel belangrijk. Ik zeg altijd ook in het open huis. Maar ook tegen mezelf. Geef het met je hart. Al geef je maar 50 cent. En het komt hier vandaan. Goed, dat is goed. Maar het mag ook iets meer zijn. Dat is ook goed natuurlijk. Maar doe het met je hart. En dat wil ik zeggen. Voordat we gaan onze gaven gaan geven, heb ik nog een mededeling. We gaan straks heerlijk eten met elkaar. Daar wordt u voor uitgenodigd. En daarna zal ik, en Ina ook nog, een mevrouw die is hier ook bij, een presentatie geven over het werk in Haarlem-Schalkwijk. En dan ga ik mooie dingen vertellen. Dan hoop ik jullie ook een beetje te triggeren. Ik hoop dat er ook jongelui komt. Dan kunnen we misschien ook nog eens even lachen. Dat hoort er ook bij. Maar dat we even met elkaar mogen beleven, hier in Dordrecht vanmiddag en een stukje in de avond. Van hé, wauw, christelijk gereformeerd, protestant, PKN, wat zijn we goed bezig, toch? Nou, want ik vind het echt een grote zegen dat hier ook deze stappen gezet worden. En dat je dat met elkaar deelt, zegt, met de maaltijd en nog een paar mooie dingen van ons. Nou, dan weet ik zeker dat de avond geslaagd is en dan ga je weer een goede nieuwe week in. Goed, laten we nu onze gaven geven. eten van Christus. We gaan ons geloof belijden. En dat doen we meestal, doet de dominee dat. Maar we gaan dat met elkaar zingen. Want dat is ook wel heerlijk om dat te doen. Laten we ons geloof belijden met opwekking 430. Hij gaat. Opwekking 346 als slotlied. Maak ons een stralend licht voor de volken. Heel toepasselijk om zo missionair of onder de mensen te zijn. Een stralend licht niet voor Dick of hoe je ook heet. Nee, voor ieder mens, voor ieder volk. Shalom. van Christus, ontvang de zegen van de Heer die met jou meegaat, waar je ook naartoe gaat. Het is heerlijk om te weten dat God met ons meegaat. Met jou, als je jong bent, als we ouder zijn, de Heer gaat met je mee. En onthoud dat goed. Iedere keer weer. Ik ga die deur niet alleen uit, Hij is erbij. Ontvang de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is met jullie allemaal, totdat Jezus terugkomt. Amen. Fijne dag.